Een hele goede avond. Fantastisch dat jullie hier gekomen zijn. Uit ik weet niet welke plekken allemaal. Er komen nog van allerlei mensen binnen die buiten staan. Nou, de microfoons worden zo hard gezet dat iedereen die buiten is het ook hoort. Welkom. Ik wil jullie vragen om een beetje deze kant op te komen. Langzamerhand, als je wat drinken hebt, neem je drinken mee hierheen. We gaan samen eerst twee liederen zingen. Het eerste lied wat we samen zingen is... Spreek, o Heer... Door uw heilig woord dat ons hart het hoort en verzadigd wordt. En het tweede lied wat we zingen is Psalm 25. En die doen we er gelijk achteraan. Want dan kan ik even koffie pakken. Dus spreek, o Heer, gaan we samen met elkaar zingen. Goede avond en fantastisch dat jullie op deze avond hierheen gekomen zijn om samen God de lof toe te zingen, om elkaar te ontmoeten, uit het woord van God te horen. Mijn naam is Bert Notenboom en ik neem jullie mee door het programma. Vandaag gaan we zingen van de God die zorgt voor mensen en we focussen vandaag op de vluchteling. Want ja, daar kun je tegenwoordig zomaar mee in aanraking komen en misschien ben je er zelf alleen. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar we hebben net Pasen achter de rug. Dus we gaan eerst even heerlijk staan en een medley van drie paasliederen zingen. Zo lief had God de Vader ons. U zij de glorie. En het prachtige lied, omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Kom erbij staan en zing als begin deze prachtige liederen mee.
Oh,
Ja, geweldig dat je deze avond dus prioriteit aangeeft om te zingen van God en voor God. Om daarnaar te luisteren. Ik wil ook niet alleen jou welkom heten die misschien vast bent. Misschien een vaste prik dat je alles in je agenda hebt gezet het hele jaar door. Maar zeker als je vandaag voor het eerst bent. Wie is er vandaag voor de allereerste keer hier bij de Sing-In? Kijk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 25. Oké, geweldig. Zoiets ongeveer, denk ik. En ik wil ook Alice, waar zit ze? Alice. Ah, daar. Alice welkom heten. Die komt uit Elspeet en ze is vlucht. Nee, ze heeft iets met vluchtelingen. Ze gaat er straks in ieder geval getuigenis over vertellen. En het is nou heel speciaal om naar jouw getuigenis te luisteren. Dank je wel dat je dat wilt. En we bidden dat God zelf daardoorheen zichtbaar wordt. Dat je, ja, ik weet, je staat, wilt hier niet voor jezelf staan, maar dat iets van God zichtbaar wordt. En dat hoop ik en dat bidden we ook met elkaar. En zullen we dat met elkaar gelijk doen? Dat we samen bidden, hier, maar ook mensen thuis, bid heerlijk met ons mee. Dat we tot God mogen spreken is een geweldig voorrecht. Laten we samen bidden. Heere God in de hemel, dank u wel dat we met u mogen praten. Dat u zo toegankelijk bent. Terwijl u de almachtige, heilige God bent. Heer, wat een voorrecht dat we dankzij waar we net van gezongen hebben, het volbrachte werk van Jezus, uw Zoon, een vrije toegang mogen hebben tot u. Dat het voorhangsel is gescheurd en dat de steen van het graf is. En zo dat u, Heer Jezus, heeft laten zien dat de discipelen in een ruimte bij elkaar waren en de deuren hermetisch hadden gesloten uit angst voor de Joden. Dat u uzelf erbij voegde bij die volgelingen van u die verward en angstig waren. En we willen u dat bidden. Wilt u zo uzelf bij ons voegen vanavond? Hier, maar ook in alle huiskamers die met ons verbonden zijn. Door de Heilige Geest. Dat u erbij bent. Wat een verschil zal dat maken. Zonder dat u er bent, Heer, is het leeg, is het kaal, is het kansloos. Kunnen we beter inpakken. Maar als u er bent, Heer, dan is het geweldig. En u zegt zelf in uw eigen woord, waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in het midden. Heer, we willen u daarom vragen, wilt u zo in ons midden zijn? Dank u wel voor Alice die hier is om een getuigenis te delen. En ik bid u, wilt u haar vrijmoedigheid geven? En ook gewoon heel veel openheid en rust om te vertellen van u. Heer, we willen u, als we praten over vluchtelingen, ook bidden voor vluchtelingen. Wat zijn er veel mensen op de vlucht in dit leven? En misschien mensen onder ons of met ons verbonden ook nog wel. Heer, we willen u bidden dat we een welkom thuis mogen ervaren. Dat we voor de dag mogen komen en vrede, in rust en vrede, in ieder geval bij u mogen zijn. Onder uw hoede, onder uw vleugels. En dat willen we u bidden, Heer, dat we vanavond heel veel van uw vrede mogen ervaren. We bidden u voor landen waar oorlog is. We bidden u waar mensen huis en haard moesten verlaten, niets meer hebben, ergens onderweg zijn. Misschien wel onder een boom of waar dan ook moeten overnachten. In een bootje. Heere, wilt u bij iedereen zijn die op de vlucht is. En geef dat ze een plek van mogen vinden waar ze kunnen leven, kunnen ademen en tot herstel kunnen komen. Dat willen we u bidden in de naam van de Heer Jezus. Amen. Voordat we twee liederen gaan zingen, heb ik een vraag aan jullie en daar ga ik een stukje over lezen. Wie waren de eerste vluchtelingen? De allereerste vluchtelingen. Wie het weet mag het zeggen. De eerste vluchteling, gewoon impulsief. In de Bijbel, wat zeg je? Helemaal perfect. Gelijk in één keer, voltreffer. Adam en Eva. Daar gaan we van lezen. Genesis 3. En dan beginnen we gewoon bij de vrouw. Dat lijkt me een goed begin. Hè? Vrouwen gaan voor. Dus, en de vrouw zag dat de boom goed was. Vers 6. Om ervan te eten. En dat hij een lust was voor het oog. Ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden. En zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was. En hij at ervan. Volgzaam, hè, die man. Toen werden de ogen van beiden geopend. En zij merkten dat zij naakt waren. Zij vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. En zij hoorden de stem van de Heere God die in de hof wandelde bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God te midden van de bomen in de hof. En de Heere God riep Adam en zei: waar bent u? En hij zei: ik hoorde uw stem in de hof. Ik werd bevreesd, want ik ben naakt. Daarom verborg ik mij. En hij zei: wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van die boom gegeten, waarvan ik u geboden had daarvan niet te eten? Toen zei Adam: de vrouw die u gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van de boom gegeven. Ik heb ervan gegeten. En de Heere God zei tegen de vrouw: wat hebt u gedaan? En de vrouw zei: de slang heeft mij bedrogen. En ik heb ervan gegeten. Tot zover het gedeelte. Want ik kan hem helemaal uitlezen, maar jullie kijken mij aan van: Bert, dat weet ik al lang. Maar het is goed dat we dit even gelezen hebben. De eerste vluchtelingen. En waar zijn ze voor op de vlucht? Ik heb er eens even over naast te denken. Waar zouden ze voor op de vlucht zijn geweest? Als eerste reactie is natuurlijk: ze zijn op de vlucht voor God. Want God komt eraan en vervolgens verstoppen ze zich. Ze verbergen ze zich. Ze gaan weg. Ze achter een boom. In de struiken of waar dan ook. Maar ze verstoppen zich. Ze verbergen zich voor God die komt. Maar als je dan verder leest, dan zegt Adam: ja, ik ben weggevlucht toen hij tevoorschijn kwam bij God, omdat ik naakt ben. Dus het eerste deel is: ik ben eigenlijk op de vlucht voor u. God komt eraan, ik ga op de vlucht. Het tweede deel is: ik ga op de vlucht voor mijzelf, want zo kan ik niet voor God komen. Ik schaam me. En daar zit een hele innerlijke strijd in. Een innerlijke worsteling. En ik denk dat wij automatisch compassie kunnen hebben met elke vluchteling, omdat jij in wezen zelf een vluchteling bent. Jij bent continu op de vlucht, totdat je naakt voor God komt te staan. En zegt: God, hier ben ik. Mooier kan ik het niet maken. Hij ziet dwars door je heen. Hij weet wat je denkt. Hij weet alles van je. En daarvoor ben je op de vlucht. Daarvoor doe je je vroom voor en je denkt dat je God voor het lapje kunt houden. Daarvoor denk je van: nou, als ik dan maar die kant op ga en het daarin zoek of het daarin zoek. Maar vervolgens blijft de leegte en de spanning en de strijd en de angst en de schaamte blijft in jouw hart. En zo zijn wij mensen allemaal vluchtelingen. Jij en ik, iedereen. Vluchtelingen. Vanwege ons eigen gedrag, van onze eigen zonde, dat we ons kapot schamen en niet voor de dag willen komen. En Adam en Eva, ze kwamen voor de dag. En God had een conversatie en hij vermoordde ze niet. Sterker nog, hij zegt op een gegeven moment: joh, doe die bladeren weg, die zijn morgen verrot. Dat zegt hij niet, maar bij wijze van spreken. En toen slachtte hij een dier. Nou nee, dierenvellen. Wat er gebeurd is, weten we niet helemaal. Maar dierenvellen, die kregen ze. En daarvoor, ja, dan heb je een dier nodig. En dat wijst alleen al heen naar een offer. Later nog meer mensen. God laat aan Abraham zien Ga niet voor mij op de vlucht, maar volg mij. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Dat is wat ik van je wil, Abraham. David komt met zijn zonde voor de dag op het moment als die geconfronteerd wordt. Net zoals Adam. Zo ben jij. Zo ben jij als het voorbeeld wat net verteld werd. Zo ben jij. En vervolgens komt die bekende Psalm 51. Schep in mij een rein hart, o God. Vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Heel indrukwekkend. Zo zie je dat door heel de Bijbel heen. En we hebben net gezongen van Goede Vrijdag en Pasen. Het offerlam wat geslacht is. Voor onze zonde, voor ons behoud. En ik hoop dat je dat pakt. Want dan ben jij vanaf vandaag een van die weinige mensen op de aarde. Zijn er maar een paar, misschien maar een paar miljoen van op de aarde. Die geen vluchteling meer is. Want in wezen, elk mens is op de vlucht voor zichzelf en voor God. Totdat het rust vindt in God. In wat God voor offer heeft gebracht. En daar gaan we van zingen. Create in me a clean heart. Dat is wat David bad. En ik hoop dat jij het ook kunt bidden. Dat je zegt, ja, schep in mij zo'n rein hart. Dat ik weer voor u kan staan. En dat is door het offerlam. De Heer Jezus. En daar gaat het tweede lied over. Stil. Dat we tot stilte mogen komen in Gods schaduw. Kom erbij staan en zing deze twee mooie liederen mee.
Oh,
Onthoud het, hè. Onthoud het dat jij als vluchteling op de vlucht voor jezelf en voor God bent. En dat God zegt, kom maar tevoorschijn. In mij alleen vind je rust dankzij Jezus. Dat is de eerste vluchteling. Dan gaan we nu naar de tweede. Want we gaan een heleboel vluchtelingen langs vandaag. De Bijbel staat vol met vluchtelingen. En dan moet ik er toch wel iets zeggen van mijn hart. Dat is in christelijk Nederland is dat nogal een dingetje. Ik ben ook een beetje gespannen om dat te zeggen. Maar in christelijk Nederland kunnen we soms snoeihard zijn. Ik vind het zo vreselijk asociaal hoe hard wij kunnen zijn. Hoe verhard hart mensen in kerken kunnen hebben met betrekking tot vluchtelingen. Ja, als het om Oekraïne gaat valt het wel mee, want het zijn geen moslims. Maar als het om moslims gaat, zijn we snoeihard. Snoeihard. En als ons leven naast dat van Jezus zou worden gelegd, want we moeten like Jesus, zoals Jezus. Dat is onze maatstaf, leven. Vreselijk hoe hard wij zijn. Naar wie? Wat voor soort vluchtelingen? Nou, dat gaat met name, ik bedoel niet de moslimvluchtelingen, ik bedoel de economische vluchtelingen. Daar hebben we allemaal onze oordeel over. De economische vluchtelingen. Zorg voor je eigen land, man, weet je. Al kom je om van de honger, zorg zelf voor je land, joh. Snoeihard. Diep gemeen. En laten we eens kijken. In de Bijbel. De eerste, Genesis 12, vers 10. En daar lezen we. Er kwam hongersnood in het zuiderland. Daarom trok Abraham naar Egypte om daar als vreemdeling te verblijven, omdat het hongersnood in het land zwaar was. Zo. Abraham was een economische vluchteling. Hij had in christelijk Nederland waarschijnlijk geen opvangcentrum gevonden. Gelukkig in Egypte. De volgende. Laten we het lezen. Als we daarnaar kijken, dan zien we... ik ben even kwijt hoor, één moment. Ik heb het verkeerd opgeslagen. Daar komt hij aan. Genesis 26, daar zie je dat Isaac... Genesis 26. Er kwam hongersnood in het land. Een andere dan de eerste keer die er in die dagen van Abraham was geweest. Daarom ging Isaac naar Abimelech, de koning van de Filistijnen, naar Gerar. Toen verscheen de Heere aan hem en zei, trek niet naar Egypte, maar woon in het land dat ik u noemen zal. Blijf als vreemdeling in dit land. Hé, Abraham, Isaac. Nou, laten we een paar hoofdstukken verder gaan. En daar zie je dat ook Jacob vluchteling was. Toen Jacob zag dat de koren in Egypte was, zei Jacob tegen zijn zonen, waarom kijken jullie elkaar aan? Verder zei hij, zie, ik heb gehoord dat de koren in Egypte is. Trek erheen en koop de koren voor ons, zodat wij in leven blijven en niet sterven. En we kennen het verhaal. Eerst wordt daar eten gehaald, want er was eten te halen. En later trok de hele familie van Jacob daarheen. Abraham, Isaac en Jacob. De aartsvaders waren economische vluchtelingen. Maar in Nederland, christelijk Nederland, zouden we zeggen, zoek het even zelf uit, blijf in je eigen land. Gelukkig God niet. Hij zorgt voor een plek. En gelukkig is dat ook niet overal zo. Maar ik zet het even op scherp. Want je hebt vast wel eens gehoord mensen die zeiden, ja, maar dat zijn oorlogsvluchtelingen. Dat is wel goed. Maar die economische vluchtelingen. En vanaf nu kun je het bestrijden. Met een weerwoord. Je zegt, joh, mag ik de Bijbel eens open doen? Waar jij je mond van vol hebt in de kerk. Abraham, Isaac en Jacob. Economische vluchtelingen. Dan zijn ze gelijk stil. Ik probeer je te wapenen, want er gaat genoeg onrecht er rond. En we gaan ervan zingen ook, van de God die zorgt voor vreemdelingen, voor vluchtelingen. En dat is Psalm 146. In een misschien wat andere berijming als dat jij kent. Dit is de nieuwe psalmberijming. Ik zou zeggen, neem er eens kennis van. Hij is hartstikke mooi. Gaat-ie. De nieuwe vertaling, deze kende je al, denk ik. Dit is een hele oude. Dat is denk ik niet geüpload door het beeldteam, maar ze hebben al druk zat met elkaar. Dus je zou bijna applaudisseren voor het beeldteam, omdat ze zoveel werk eraan hebben. Ah, jullie doen het al. Ja, geweldig. Nieuwe vertaling, de nieuwe psalmberijming.nl, daar zie je wie op Jacobs God blijft bouwen. Wie de Heer als helper heeft, kent het geluk en kan vertrouwen op zijn God die redding geeft. Hij schiep hemel, zee en land. Wat hij heeft beloofd, houdt stand. Hij doet recht en zal bevrijden. Wie niet weet wat vrijheid is, voedt royaal wie honger lijden, redt uit de gevangenis. Blinde ogen opent hij, wie gebukt gaat, staat hij bij. Hij beschermt de vluchtelingen. Heeft wie eerlijk leven lief. Weduwen zien zegeningen. Wezen geeft hij perspectief. Maar de levensweg loopt dood van wie doen wat hij verbood. Nou, prachtige psalmberijming die je thuis of in de auto nog maar gewoon... Oh nee, in de auto is niet handig, want dan moet je niet je mobiel in je hand hebben. Maar gewoon thuis of in het toilet ergens een keer moet gaan zingen. Hartstikke goed. De volgende vluchteling... Die hebben we ook tegengekomen in een asielzoekerscentrum of onderweg, omdat hij op de vlucht is. Dat komt ook gewoon uit de Bijbel. Dat zijn niet de economische vluchtelingen, maar dat zijn de politieke vluchtelingen. Die heb je ook volop. De politieke vluchtelingen, bijvoorbeeld Mozes. Mozes was een politieke vluchteling. Hij groeide op aan het hof van de farao, maar in de dagen toen Mozes groot geworden was en naar zijn broeders vertrok en hun dwangarbeid aanzag, gebeurde het dat hij een Egyptische man zag die een Hebreeuwse man sloeg. Een van zijn broers. Hij keek om zich heen en toen hij zag dat er niemand was, sloeg hij de Egyptenaar dood en verborg hem in het zand. En hij vertrok de volgende dag en zie, twee Hebreeuwse mannen waren aan het vechten. Hij zei tegen de schuldigen, waarom slaat u uw naaste? Maar die zei, wie heeft u tot leider en rechter over ons aangesteld? Zegt u dit om mij te doden zoals die Egyptenaar die u gedood hebt? Toen werd Mozes bevreesd en zei, deze zaak is beslist bekend geworden. Toen nu de farao van deze zaak hoorde, wilde hij Mozes doden. Maar Mozes vluchtte voor de farao en vestigde zich in het land Midian. En zat bij een put. Mozes, maar ook David, politieke vluchtelingen. Vorige week had ik het voorrecht om voor Hulp Vervolgde Christenen, een stichting die heel veel met de vervolgde christenen in contact is, om met een Pakistaans echtpaar te zitten. 8 jaar lang hadden ze in de dodencel gezeten. Gewoon vanwege blasfemie. Omdat ze Allah niet wilden belijden en gepakt waren omdat ze christen waren. 8 jaar lang zaten ze los van elkaar in twee verschillende cellen, dodencellen, te wachten tot de voltrekking van hun lot. En toen door Nederlandse druk deze mensen vrijgepleit werden, vrijgehaald werden, toen na 8 jaar, toen vluchtten ze hier naar Europa. Het land kunnen we niet zeggen waar ze wonen. En vorige week ontmoette ik ze. En het was indrukwekkend om zo oog in oog met deze politieke vluchtelingen te zijn. Vanwege de situatie, maar ook vanwege God, vanwege godsdienst. Nou, David, vanwege op de vlucht, vanwege zijn eigen zoon. En zo kennen we in de Bijbel politieke vluchtelingen. Mozes en David noem ik jullie. En wij gaan een gebed zingen, Psalm 79. Dat is een gebed, luister alsjeblieft naar de mensen die nu niet op de vlucht zijn, maar die in de gevangenissen wegkwijnen. Dat is Psalm 79. En daarna dan zingen we eigenlijk dat we bij God de stilte vinden. En dat we daar echt rust vinden. Want daar getuigden deze twee, dat echtpaar van. Dat ze rust bij God vonden. En toen ik ze vroeg van hoe heb je dat dan uit kunnen houden al die 8 jaar? En dat ze zeiden van als je Jezus verloochent en beleidt dat Allah God is en Mohammed zijn profeet, dan ben je vanaf nu vrij. En dat hebben ze niet gedaan. En toen zeiden ze, waarom we dat volgehouden hebben, Bert, is dit. Prediker. We lazen de Bijbel van begin tot eind, begin tot eind. Ze mochten wel een Bijbel in hun cel hebben. En toen kwamen ze in Prediker. En in Prediker stond dat God voor alles een bestemde tijd heeft. Om geboren te worden en te sterven. Dus toen dachten ze, of het moment komt dat we naar God gaan en dat we sterven. Of het moment komt dat er een tijd is om gevangen genomen te worden. En er is een tijd om bevrijd te worden. Het is aan God. Het is helemaal niet aan die mannetjes die mij vasthouden. God staat hierboven. En dat gaf ze in de dodencel 8 jaar lang het vertrouwen. God zorgt. En laten we dan daarvan zingen. Dat God zorgt, maar we bidden wel, denkt u aan hun die in de gevangenis zitten. Vanwege geloof, politieke redenen, economische redenen, weet ik veel wat, maar denkt u aan ze. Dus zullen we dat samen zingen?
Door bitter
Ja, en ik wil Alice naar voren vragen. Alice die is niet een Nederlandse politieke vluchteling of zo, die we dan hier gevraagd hebben om daar getuigenis over te geven. Maar ze werkt bij een hele gave stichting waar ze iets over wil vertellen, omdat die heel veel met vluchtelingen werken. Alice, mag ik jou het woord geven? We zijn heel benieuwd wat je te vertellen hebt vanuit de praktijk. Want ik doe het vanuit de Bijbel, jij vanuit de praktijk. Dat is,
dank je wel.
Prachtig.
Hoi, ik ben Alice en ik werk bij Stichting Gava, zoals jullie net al konden horen, een hele gave stichting. En ik wil jullie vanavond iets vertellen over hoe God mij riep bij Stichting Gava en ook wat hij door die roeping aan mij heeft geleerd. Hoe hij mij veranderd heeft en hoe ik ook leerde van vluchtelingen. Stichting Gava, ik weet niet, een aantal van jullie zal het kennen, maar het is een organisatie die ontstond omdat er een aantal mensen waren die ontdekten van, hey, die Bijbelse roeping om vluchtelingen gastvrij te ontvangen, daar kan nog wel wat mee gebeuren, want kerken doen dat misschien wel te weinig. En wat Stichting Gaven eigenlijk doet, wij doen heel veel, maar in een notendop zou je kunnen zeggen dat we, als er een asielzoekerscentrum in Nederland komt, er zijn natuurlijk al heel veel, maar ook als er nieuwe asielzoekerscentra komen, dan proberen wij kerken in de omgeving actief te krijgen. Dus we gaan aanschrijven, we gaan contacten leggen, materiaal sturen, toerusting geven. In de hoop dat er werkgroepen ontstaan en dat kerken dus ja, samen opstaan om die Bijbelse roeping die we hebben, waar Bert ook het een en ander over vertelt vanavond, hè, dat we dat God echt van ons vraagt dat we omzien naar vluchtelingen, om dat handen en voeten te geven. Nou, ik werk dus bij Stichting Gaven en dat is best heel bijzonder, want ik was dus zo'n christen, wat Bert net vertelde, die snoeihard was ten opzichte van vluchtelingen. En dat vind ik altijd nog een beetje moeilijk. Maar dat was echt zo. Ik ben opgegroeid in een milieu waar vluchtelingen vrij onbekend was. In Elspeet heeft ooit een asielzoekerscentrum gezeten. En ik woonde aan die weg waar dat asielzoekerscentrum zat. En het enige wat ik wist als kind was dat je daar niet moest komen. En dat je zo snel mogelijk voorbij moest fietsen, wat ik dus ook altijd deed. Het leefde niet en op de een of andere manier kreeg ik, denk ik ook echt vanuit de kerk, vanuit de mensen die ik kende, mee dat dat eng was en dat ze veel geld kosten en dat we ze liever kwijt dan rijk zouden moeten zijn. Ik groeide op met die gedachte. Ik zat ook wel in de kerk trouwens, maar ik kende de Heere God niet. Het was heel erg veel vorm en ik deed ook niet zoveel met de Bijbelse opdracht, want ik leefde heel erg vanuit de overtuiging dat als je onbekeerd bent, dan hoefde je daar niks mee te doen. Dus eigenlijk las ik de Bijbel ook altijd met een bril op. Ik las achter iedere Bijbeltekst, maar dit is niet voor mij. Omdat ik dus onbekeerd was. En op de een of andere manier was dat een excuus voor mij om maar zo een beetje aan te leven. Ik had wel heel veel theorieën, want je moet toch wat. Als je in een kerk zit, dan moet je ergens voor staan. Dus dat was een beetje hoe ik leefde. En ik kwam op mijn 22e tot geloof. Ik ben 22 jaar op de vlucht geweest van God, letterlijk. En op Palmpaas 2013 kwam daar verandering in. Het was een hele bijzondere dag. En je kan dat niet uitleggen, maar als je altijd zo hard geweest bent en altijd de Bijbel hebt gelezen met het idee van dit is niet voor mij. En er komt een dag waarop God die bril afzet. Dat is echt heel bijzonder. Dus er ging echt een wereld voor me open, want er was gewoon, ineens las ik de Bijbel en voelde ik, maar dit is ook voor mij. Het is echt voor mij. En ik wist ook niet wat me overkwam. Letterlijk alles werd nieuw, want mijn hele leven lag eigenlijk overhoop. Ik dacht, wat moet ik nu? Ik doe maar zo wat. Ik ben 22 jaar en ik heb nooit nagedacht over wat ik deed. En ineens was God daar, besefte ik. Hij was er altijd al geweest, alleen ik had nooit rekening met hem gehouden. En ik was in die periode, ik was afgestudeerd, ik had rechten gestudeerd aan de universiteit. En ik was aan het solliciteren en dat wilde niet echt lukken. En toen had ik ook heel sterk het besef van, oké, maar ook in dat sollicitatieproces ben ik eigenlijk nooit met God bezig geweest. En wat zou hij eigenlijk van mij willen? En ik kreeg ook echt een verlangen om iets voor hem te gaan doen. Alleen ik had geen idee wat. Dus ik ging dat hele sollicitatieproces ging ik bidden doen. En ik geloofde ook echt, ik had ook mijn verlangens met God gedeeld en ik geloofde echt dat hij daarin zou gaan voorzien. Nou, en na een tijdje kwam er een vriendin van mij, die hebte een vacature door bij Stichting Gaven. Ik heb natuurlijk rechten gestudeerd en denk wat doe je dan bij Stichting Gaven? Nou, bij Stichting Gaven hebben we ook een juridisch team. Het is veel breder dan wat ik net vertelde. We doen echt nog veel meer, maar dat reikt te ver om dat hier allemaal te vertellen. Wij ondersteunen advocaten ook die te maken hebben met christenasielzoekers die naar Nederland komen en die worden afgewezen door de Nederlandse overheid. En die advocaten die maken zich daar hard voor. Alleen heel veel advocaten dat kost ontzettend veel tijd. Het is gesubsidieerde rechtsbijstand en er is gewoon te weinig tijd om soms een zaak goed in behandeling te kunnen nemen. En daarom doen wij onderzoek. Wij analyseren en wij schrijven een rapport. En dat wordt dan ingebracht in de asielprocedure. En dan hopen we dus dat diegene waarvan een advocaat ook echt van overtuigd is van hier gebeurt onrecht. Dan proberen wij daarin mee te denken en mee te helpen. Nou, die vacature die kwam naar mij en alles viel op zijn plek, voor mijn gevoel. Ik had dat verlangen dat ik mijn geloof en studie ja, voor God wilde inzetten. Dat kwam daar helemaal in terug. Het was ook heel dichtbij. Ik woon in Elspeet, het werk was in Harderwijk. Dus het voelde echt als een gebedsverhoring. Maar het was ook heel ingewikkeld. Want aan de ene kant had ik een enorm verlangen om dit werk te gaan doen. Ik had echt een verlangen om iets in het Koninkrijk van God te doen. En ik vond het zo bijzonder dat ik met mijn rechtenstudie missionair werk kon gaan doen. Dat had ik zelf niet bedacht, want ik had me suf gepiekerd over wat ik dan zou kunnen doen. Maar ik vond het ook heel ingewikkeld, want ik was ondertussen nog steeds die snoeiharde christen die eigenlijk asielzoekers liever zag gaan dan komen. Ja, en toen dacht ik, ja, ze zien me aankomen. Ja, ik kom solliciteren, waarom kom je hier? Nou, al mijn collega's die vertellen heel enthousiast dat ze hart voor vluchtelingen hebben. En ik zat daar met mijn roeping en ik durfde niet verder te vertellen dat ik die mensen liever zag gaan dan komen. Maar het was nog wel zo. Want ja, als je tot geloof komt, dan ben je niet meteen iemand die heilig is en waar God alles in heeft veranderd. Dat is een proces. Dus dat voelde heel ongemakkelijk. En ik besloot ook, ik vond het heel jammer, want ik voelde ergens heel duidelijk van ja, dit is echt wat God op mij bij mij brengt. Maar ik dacht, nee, dat zie ik niet zitten. Ik ben iemand die moet enthousiast zijn over mijn werk en ik moet hart hebben voor mijn werk, anders kan ik het niet. En er was nog iets wat mij heel erg tegenhield, want ik moest van gisteren gaan leven. En dat had ik ook, daar kwam ik achter, ik ging wat verder kijken en nou ja, heel verhaal over een achterban, nou ik wist niet eens wat het was. En heel reformatorisch Nederland weet volgens mij niet wat het is. Dus ik dacht, ja ze zien me aankomen, als ik dan ook nog mijn handje moet gaan ophouden en ik heb rechten gestudeerd, dat kan echt niet. Dus ik heb gebeden en ik heb het echt teruggelegd bij de Heer God. En ik zei, ja, ik denk echt dat dit niet voor mij is. En u zult het vast wel begrijpen. En wilt u dat maar bevestigen aan mij? Want het voelde niet helemaal goed om het zo terug te leggen en net te doen alsof ik gek was. En ik las de Bijbel daarna en ja, Gods stem kwam opnieuw zo duidelijk door 2 Timotheus 2 naar me toe. Van, ik wil gewoon dat jij dit gaat doen en dat je ja, alles voor mij over hebt. Dat je alles aflegt en dat je datgene doet wat ik jou nu vraag. En vertrouw mij er ook op. Hè, waar God leidt, voorziet hij. Vertrouw me er ook op dat je dat hart voor die mensen gaat krijgen. Nou oké, daar ging het dan. Dus ik heb meteen gebeld en dacht over 3 minuten. Dan heb ik me weer bedacht dat het Bijbelgedeelte toch niet zo van toepassing was. Dus ik ging meteen bellen en nou ja, ik werd binnen no time aangenomen. En dat was wel heel veilig. Want ik kon gewoon lekker achter mijn computer gaan zitten. Want als jurist mag je geen contact hebben met vluchtelingen. Dus nou ja, dat vond ik dan nog wel weer heel mooi bedacht. Ik hoefde dat contact voorlopig nog niet te hebben. Want ik moest onafhankelijk en onpartijdig zijn. Op het moment dat ik een connectie krijg met een vluchteling, dan kon ik mijn werk niet meer goed doen. Dus nou, ik voelde me op een bepaalde manier heel erg gered. Maar goed, bij Gaven, daar hebben ze gewoon een heel inwerktraject en ze willen gewoon dat iedere collega op een gegeven moment in het veld komt. Natuurlijk, want je moet die mensen gewoon gaan ontmoeten. Ik heb me daar heel lang onderuit weten te praten. Maar een jaar later moest ik mee op kamp en ik kwam er echt niet onderuit. Dus nou, ik heb echt gezegd, ik kan dat helemaal niet. Ik ben geen geschikte leider. Maar dat geloofden ze allemaal niet. Ik moest mee. Nou, ik ging op kamp. En ik kwam daar en ik vergeet het nooit weer. Ik had de hele lijst had ik helemaal doorgekeken, want ik dacht, ik was vooral bang voor moslims. Dat is echt, ik dacht, oh, dat vind ik gewoon heel eng. En ik hoopte ook heel erg dat ik ze niet in mijn groepje zou krijgen, want ik dacht, ja, hoe moet ik dat doen? En toen kwam het eerste busje eraan en ik wist waar ze vandaan kwamen, Friesland, en dat waren die moslims. 5 Afghanen in zo'n busje, helemaal in zwart gekleed met van die petjes op. Mijn hart hier. Ja, en ik moest dus met die mensen in gesprek. Nou, ze kwamen dat busje uit. Ik dacht, gaan ze niet schieten? Gaan ze tuffen? Maar nee, ze deden niks. Ze waren heel normaal. En nou, het was gewoon echt heel bijzonder wat er die week gebeurde. Als je op het moment dat je met mensen in gesprek gaat, dan ontdek je gewoon wie ze echt zijn. En wat er achter hun huidskleur zit of achter hun stoere macho gedrag. En ik heb er zo ontzettend genoten van de jongens. Ik was echt binnen een paar uur verkocht en ik liep ertussen alsof ze mijn dikke vrienden waren. Ja, en ik vond het ook zo bijzonder, omdat ik echt voelde dat God dat helemaal leidde, dat hele proces. En dat hij me stapje voor stapje gewoon, ja, een soort aan het veranderen was en aan het heiligen was. Omdat het moet. Het moet tot eer van zijn naam. Want hoe kan je christen zijn als je ondertussen gewoon keihard bent over die dingen waarvan God zegt in de Bijbel, nee, ik wil juist dat je daarna uitreikt. bleef wel heel eng, maar ik vond het ook gewoon heel mooi. We zaten daar op dat kamp en dan gingen we zingen, loof de Heer, om mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. En dan zaten die moslims vol, mensen zongen dat gewoon mee. Dan dacht ik, hè? Maar ze deden het gewoon. En dat vond ik al zo bijzonder of zo. Dat je daar samen tot God mocht zingen en dat daar gewoon moslims bij zaten. Nou, volgende dag gingen we bijbelstudie doen. Nou, moest ik bijbels gaan uitdelen, dan vond ik doodeng, zegt die teamleider, die is 50 jaar, die heeft al 13 kampen gegaan. En zegt, ja, ga jij die bijbels maar in die moslims brengen? Dus ik dacht echt, oh lieve, help. En ja, ze kwam eraan en ik dacht, wat gaan ze nu doen? Dus ik een beetje schuchter, ik zei, nou, hier heb je bijbel, we gaan zo bijbelstudie doen. Oh ja, ja. Nou, ik zei, ga Psalm 27 maar lezen. En toen zaten ze me heel onnozel aan te kijken van, ja, zo'n dikke bijbel, wat... Dus ik dacht, oh ja, ik ga je even helpen. Dus nou, psalm opzoeken en ze gingen de Bijbel lezen. En we gingen samen bijbelstudie doen. En ik heb zo ontdekt dat moslims echt heel ontvankelijk zijn in gesprekken over God en over geloof. En nu weet ik wel, het zijn christelijke kampen. Echte fanatieke, extremistische moslims, die kom je daar natuurlijk niet tegen. Want die gaan zich niet aanmelden voor een christelijk kamp. Maar er ligt zoveel ruimte voor ons om in contact te gaan met moslims. Dat is echt heel bijzonder. Nou, we hadden het, nou, de eerste dag gingen we het over God hebben en God de Vader, God de Zoon. Dat is natuurlijk wat ingewikkelder om over de Heer Jezus te praten. Maar ja, ik weet niet, dat gaat gewoon vanzelf. En God was daar ook echt bij en hij leidde dat hele proces zo. Dat was echt heel erg bijzonder. Ik weet dat ik één keer een gesprek had met een jongen en die, we hadden het er ook over de hemel en hoe hij dan zijn leven voor zich zag. En die zei, ja, ik ga naar de hel, zei hij, want ik heb... alcohol gedronken en ja, drugs, ik heb zoveel gedaan, dus ik weet gewoon dat ik naar de hel ga, want Allah die gaat dat niet vergeven, dat is gewoon onvergeeflijk. Dus ik ben nog maar wat van mijn leven aan het maken en dan straks dan ben ik in de hel. En ja, dat greep mij zo enorm aan. Ik dacht, wat voor perspectief heb je überhaupt als je gewoon 16 jaar bent en je denkt, ja nou, nu ga ik 80 jaar wat van mijn leven maken en dan, ja, dan is het klaar, zeg maar, en dan ga ik naar de hel. En aan het eind van de week gingen we met al die jongeren, apart gingen we nog een keer bidden, zeg maar, om de week af te sluiten. En, nou, dan vroegen we gewoon of we in de naam van de Heer Jezus voor hen mochten bidden. En dat vonden ze eigenlijk ook allemaal goed. Ja, dat is ook gewoon zo bijzonder als je dat mag doen met zo iemand. En we vroegen hem of voor hem mochten bidden dat... hij had verteld dat de hel op hem wachtte. En we zeiden, mogen we bidden dat de Heer Jezus aan jou zal laten zien dat hij een plaats voor jou heeft bereid. Nou... dat was goed, dat hebben we gedaan. En ik heb het daarna losgelaten, ik heb die jongen nooit meer gezien. Maar het is zo verwonderlijk of zo om te ontdekken dat God je echt wil gebruiken. En dat hij juist mij ook daaruit viste. En zei, ga jij dat maar doen en vertrouw op mij. En geloof dat ik door jou heen kan werken. En dat, dat het tot eer en glorie van mijn naam zal zijn. En wat ik gewoon heel erg hoop is dat... ik geloof dat God met iedereen een plan heeft. Jij zoals je hier zit, ik weet niet of je hier voor het eerst bent of dat je hier vaker bent. Ik weet dat ik altijd heel erg dacht, God is er wel, maar wat ik doe maakt niet zo heel veel uit, want ik moet eerst bekeerd zijn en dan kan God pas iets met mij doen. Maar toen ik terug ging kijken in mijn leven, zag ik dus dat ik, toen ik 18 was... ging ik een studie doen en ik wilde eerst bij schroevers gaan studeren en uiteindelijk ben ik rechten gaan studeren. Daar was God al bij mij aan het werk. En ik had God totaal niet in het vizier op dat moment. Ik dacht echt dat ik mijn eigen keuze maakte. Van de ene op de andere dag switchte ik van schroevers naar rechten. Maar dat was Gods plan al. En zo ben ik er echt van overtuigd dat God is onze maker. Hij heeft jou gemaakt en hij laat niet los wat hij heeft gemaakt. Dus hij is ook met jou bezig. Ook als je nog geen geloofszekerheid hebt. En ja, ik hoop en bid echt dat je bereid bent om, ook als dingen echt heel spannend zijn, want ik vond het echt heel eng. Maar God heeft me zo ontzettend veel gegeven door dit werk. Ik heb ook altijd het gevoel gehad dat ik iets moest geven. Ik, in het begin ook, ik moest continu geven. Ik dacht, ik wil dit niet, ik kan dit niet. Maar ik heb er echt ontzettend veel door ontvangen. En ik hoop en geloof echt dat als wij bereid zijn om... God toe te laten in ons leven en ons levensschip uit de handen te geven aan hem, de controle aan hem over te geven, dat hij je echt zal leiden en dat hij hele mooie en hele grote dingen met jouw leven wil doen. Niet omdat jij zelf zo goed bent, maar wel tot eer en glorie van zijn naam en tot opbouw van zijn koninkrijk. En ik heb een lied, ja, oh, ik heb hier nog mijn site staan inderdaad. Ik kan niet allemaal vertellen wat Gaven doet. Als je er meer van wil weten, dan moet je maar op de website kijken, gaven.nl. En die andere website is mijn persoonlijke website. Toon mijn liefde gaan we denk ik zingen, of niet? Ja, ik heb gekozen voor Toon mijn liefde, omdat ik ook door mijn werk heen heel erg heb geleerd dat ik geloof echt dat God wil dat wij een reflectie worden van de Heere Jezus. Hij heeft ons gemaakt naar zijn beeld. En dat beeld is helemaal kapot gegaan. Dat hebben we ook net met Adam en Eva. Dat beeld is verbrokkeld. Maar als je bereid bent om jouw leven terug te geven aan God, dan gaat hij, het gaat nooit meer perfect worden, maar hij gaat wel dingen herstellen. En dan zullen er dingen in jou teruggezien worden van dat beeld zoals hij ons gemaakt heeft. En daar gaat dit lied ook over. Dat we op die manier, dus doordat we weer meer op de Heer Jezus gaan lijken, dat mensen in de wereld hem zullen opmerken door ons heen. En ja, ik geloof dat, dat merk ik dus ook heel erg in mijn contact met moslims. We denken dat evangelisatie heel vaak zit in de Bijbel open doen en met iemand evangeliseren. Maar het zit echt veel meer in, durven wij uit te reiken naar deze mensen en durven wij Jezus zichtbaar te laten zijn door ons heen. En daarom heb ik dit lied gekozen. Dank jullie wel.
Thank you.
Ja, en heel veel bij die liefde zijn, bij de Heer Jezus, bij God. Hij verandert ons hart. Dus als jouw hart hard is, God verandert jouw hart. God, wat Alice zei, God maakt jouw hart zacht. Dankjewel Alice voor wat je deelde. Er werd net op gewezen, staat eigenlijk alles voor de vluchteling. Alleen er staat Alice, maar als je hem snel leest, is er net alles voor de vluchteling. Dat hoor ik een beetje in jouw verhaal terug, gewoon huppatee. Daar gaf je jezelf. Fantastisch. Mooi hoe God mensen verandert en hoe eigenlijk God in jouw verhaal zo zichtbaar is. Dank voor het delen ervoor en heel veel zegen toegewenst. Gaan we straks ook voor bidden voor het prachtige werk wat je mag doen. Mocht je zometeen eens door willen praten met iemand dat je zegt, joh, mijn hart is eigenlijk van alles in aan de hand. Maar ik heb gewoon eens een luisterend oor nodig. Dan kan dat zo meteen in de pauze. Mensen met een badge, die kun je gewoon vragen van, hey, ben jij van het luisterend oor? En zij weten in ieder geval de weg naar degene die het wel zijn. Dus dat zijn de vrijwilligers, die hebben zo'n badge om, die kun je dat vragen. We gaan nu eerst collecteren. En dat is een fantastische bezigheid. In Afrika doen ze dat dansend, springend, godlovend. Lopen ze dan zo hier naar voren en dan gooien ze dat in manden. Nu voelt dat voor jullie wat vreemd helemaal met de camera's erop. Dus wij willen het deze keer niet zo doen. Volgende keer waarschijnlijk ook niet. Maar in ieder geval, we willen wel met vrijheid en met blijheid, met blijmoedigheid geven. Zodat we deze avonden mede mogelijk kunnen blijven maken. Dat kan via de QR-code, dus al zingend, kun je zo meteen scannen en doen. Dus dat gaat helemaal goed. En ik wil jullie zeggen van, joh, ondersteun deze avonden. Maak ze mogelijk met elkaar. Zo kan het werk van jij daar ook doorgaan. En we gaan ons laatste lied zingen voordat we naar de koffie toe gaan en de thee en een lekker pauze gaan vieren. En dat is O Kerk, sta op. En dat wil ik je dan ook vragen. O Kerk, sta op en trek je wapenrusting aan en laten we het staande zingen. O Kerk, sta op. Ja, blijf lekker staan. We gaan pauze vieren. Er is koffie, thee, fris, snoep, koek. Ik zou zeggen, zorg dat het opkomt. Geniet ervan, van de ontmoeting ook. En als we weer gaan spelen en zingen hier met de muziek, dan wil ik je vragen je plek weer in te nemen. Dan gaan we verder met het programma. Geniet van de pauze.